Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Zingen we met elkaar tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 24, versen 2 en 3. Psalm 24, vers 2. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? En het derde, die zal door zeren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God, de God zijns hels ontvangen. En wat er verder volgt, we noemden u Psalm 24, vers 2 en 3. De schriftlezing zal deze morgen zijn uit Lucas 11, de versen 1 tot en met 13. We noemden u Lucas 11, de eerste 13 versen, maar stellen we ons vooraf onder de tucht en de beloften van Gods heilige wet. In aansluiting daarop zingen we opnieuw uit Psalm 24 en daarvan het vijfde vers: verhoogd, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lucas 11, vers 1 tot en met 13. En het geschiedde, toen hij in een zekere plaats was biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden. Want ook wij vergeven aan een iegelijk die onschuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zeide tot hen, wie van u zal een vriend hebben en zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen, vriend, leen mij 3 broden, overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is en ik heb niets dat ik hem voorzette. En dat die van binnen antwoorden zou zeggen, doe mij geen moeite aan. De deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, nochtans, om zijn onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal open gedaan worden. En wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven. Of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven. Of ook, of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hem een schorpioen geven. Indien dan, gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degenen die hem bidden. Tot zover de schriftlezing.
Zingen we met elkaar Psalm 65, terwijl wordt gecollecteerd voor diaconie en kerk. Psalm 65, de versen 1, 2, 4 en 6. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. O onze God, o vast vertrouwen van het allerverste land. En het zesde, gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht. En wat er verder volgt, benoemt u Psalm 65, vers 1, 2, 4 en 6. overgang is wel erg abrupt. De catechismus valt in zondag 45 na de bespreking van de 10 geboden zomaar met de deur in huis met vraag 116, waarom is het gebed de christenen van noden? Dat gaat wel heel snel, dat gaat wel heel abrupt. Ja, dat lijkt wel zo, maar zo is het niet helemaal. Want die twee zijn wel heel erg nauw aan elkaar verbonden. Gebed en gebod horen echt bij elkaar. De bespreking van de 10 geboden eindigde er trouwens ook mee in zondag 44. Daar werd gezegd, voor de gehoorzaamheid aan de geboden is het nodig dat wij zonder ophouden ons beijveren en God bidden om zijn heilige geest. Dat gebod en gebed bij elkaar horen is ook echt een Bijbels gegeven. Denkt u maar aan Psalm 119 vers 4 en 5. Heere, u hebt geboden, dat is het gebod, dat men uw bevelen zeer bewaren zal. Och, dat mijn wegen gericht werden, dat is het gebed, om uw inzettingen te bewaren. Over het gebed, over bidden, daarover gaan de laatste zondagen van de Heidelberger Catechismus. We lezen vandaag samen zondag 45, de vragen en de antwoorden 116 tot met 119. Vraag 116, waarom is het gebed de christenen van noden? Het antwoord daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert, en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan degenen geven wil, die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Het gaat eigenlijk over de vraag, bidden, waarom is dat nodig? Vraag 117, wat behoort tot zulk een gebed, dat God aangenaam is en door hem verhoord wordt? Ten eerste dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben dat hij ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Het gaat eigenlijk over de vraag bidden, wat houdt dat in? Vraag 118, wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Het antwoord alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. Vraag 119, hoe luidt dat gebed? Het antwoord, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Deze laatste twee vragen en antwoorden gaan eigenlijk over de vraag bidden, waarvoor mag je dat doen? Gemeente, het thema van de catechismespreek van vandaag is het gebed. We letten op drie aandachtspunten. Ten eerste, waarom is het nodig? Ten tweede, wat houdt het in? En ten derde, waarvoor mag het? Immers vraag 116 zegt, waarom is het gebed de christenen van noden? Waarom is dat voor christenen nodig? Waarom moet dat bidden? Waarom is zelfs een gebod om te bidden? Want zo scherp ziet de catechismus het wel. In antwoord 116 staat God vordert het. Dat wil zeggen God eist het. In antwoord 117 staat wij moeten God bidden om alles wat hij ons geboden heeft. Het is een gebod. En in vraag 118 staat: wat heeft God ons bevolen te bidden? Bidden is dus bevel. Het moet. Het is Gods gebod. Nee, het is niet de bedoeling dat ons gebed daarmee dode vormendienst wordt, omdat het nu eenmaal moet. Maar het is ook niet zo dat wij alleen maar bidden moeten als we daar behoefte aan hebben. Dat we alleen maar bidden moeten als we daar zin in hebben. Bidden is, als het goed is, een zaak van het hart. Een zaak van liefde. Een zaak van gewilligheid. Een zaak van mogen en een zaak van behoefte. Maar bidden moet tegelijkertijd ook een zaak van gehoorzaamheid zijn. Een doen wat de Heere van ons vraagt. Het is net als in een goed huwelijk. De Bijbel geeft de opdracht: het bevel, gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief. Maar tegelijkertijd is die geboden liefde namelijk natuurlijk ook een hartelijke liefde. Als het goed is, is die liefde een vanzelfsprekendheid. Bidden moet. Het is een gebod. Het is een bevel en het is ook nodig. Voor wie? De catechismus zegt: voor de ware christen. Immers vraag 116 zegt: waarom is het gebed de christenen van noden? We hebben eerder gezien in zondag 12, antwoord 32, dat christen zijn niet zomaar een aanduiding is, maar dat een christen iemand is die door het geloof een lidmaat, een ledemaat van Christus is. Een christen, dat is een kind van God. Dat is iemand die door de genade van de Heilige Geest opnieuw geboren is. Die wederom geboren is tot een levende hoop door opwekking uit de geestelijke dood. Allerlei dingen vragen in die richting van de hemel, dat kan iedereen. Maar echt bidden vraagt om meer. Dat vraagt om een nieuw hart. Dat vraagt om het werk van de Heilige Geest in het hart. Maar is bidden dan wel nodig, als je toch kind van God bent? Als je toch al een nieuw hart gekregen hebt? Als je toch al wederom geboren bent? En trouwens, God weet toch alles al? Je hoeft hem toch niets meer te vertellen? Dat is waar. Maar toch zegt de Heere in de Bijbel: daarenboven zal ik hierom van het huis Israëls verzocht, dat wil zeggen gebeden worden, dat ik het hun doe. Ezechiël 36. Hoewel de Heere alle dingen weet, toch wil hij dat wij hem biddend vragen. Maar zeg je, God is toch onveranderlijk? Dus wat je ook bidt, bij God zal er niets veranderen. Dat is ook waar. Goden zijn al zijn werken van eeuwigheid af bekend. Maar in die plannen, in die onveranderlijke plannen van God, heeft de Heere het gebed een plaats gegeven. In dat gebed is juist vastgelegd: de Heere wil erom gevraagd worden. En hij wil zich laten verbidden. Vraag 116 vraagt: waarom is het gebed de christenen van noden? Het antwoord geeft twee redenen. Ten eerste, daarom dat het voornaamste stuk van de dankbaarheid is. Dat God van ons vordert, dat God van ons eist. Dankbaarheid is dus geen losse emotie, is niet zoiets als een enthousiast sentiment, maar dankbaarheid is synoniem aan gehoorzaam zijn. Dankbaarheid betekent in de kracht van Christus wandelen in gehoorzaamheid aan de geboden die we de afgelopen weken overdacht hebben. Maar, zo zegt de catechismus, dit is nog belangrijker. Dit is het allereerste stuk, het eerste element van de dankbaarheid. Bidden. Er wordt in onze tijd veel gesproken over heiligmaking. Soms zeggen mensen: dominee, geef ons toch wat meer praktische handvaten voor hoe we heilig leven moeten. Wel, Die hebt u in de afgelopen zondagen overvloedig meegekregen vanuit de geboden van de Heere. Die heel praktisch aangeven hoe de Heere wil dat wij leven zullen. Zo moeten we leven door Gods genade, door de kracht van Christus en in afhankelijkheid van Hem. Maar, en dat had eerder gezegd kunnen worden, maar nu is het ook goed, dit is het eerste, het belangrijkste element van de dankbaarheid is bidden. De beste graadmeter voor een heilig leven is het gebed, niet in de eerste plaats het hoorbare en zichtbare gebed, maar het persoonlijk, verborgen gebed voor God. U zegt, ja, dat wist ik al. Maar wat moeten we nog meer doen? Dit. Bidden. 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 Daar wordt ons leven pas echt anders van. Want dat veranderen van ons leven, dat doen we niet zelf, maar dat doet God. Dat is Gods werk. Wilt u weten hoe het staat met uw heiligmaking? Dan moet u kijken naar hoe vaak en hoe u in het verborgen bidt. De tweede reden van vraag 116 is waarom het gebed nodig is, is God wil zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Misschien zit hier wel de moeilijkheid. Dat we zo graag dingen doen, andere dingen, meer dingen, terwijl dit blijft liggen, hartelijk zuchten in ons bidden en danken. Wat is dat moeilijk voor een mens die nog iets van zichzelf verwacht, van zijn eigen doen en laten. Die mens zegt, Heere, zeg me toch wat ik nog meer moet doen. Maar wat is het een zegen dat dit hier zo staat. Wat is dit een troost en bemoediging voor de ware bidders. Dat zijn mensen die in het verborgen zuchten. Ze hebben geen woorden. Het komt vaak niet veel verder dan een zucht. Dan een eenvoudig, Heere, help me toch. Leer me toch wat ik bidden moet. En leer me toch hoe ik wandelen moet. Want wij weten niet wat wij bidden zullen. Maar gelukkig, zo zegt Paulus, de Geest komt onze zwakheden mede te hulp. En bid voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Romeinen 8. En dat zien we hier terug in de catechismus. God wil zijn genade en zijn Heilige Geest geven aan zuchters. God wil zijn genade geven. Dat is trouwens niet altijd hetzelfde als de precieze verhoring van ons gebed. Als de Heere ons gebed afwijst, als Hij niet precies doet wat wij vragen, wil dat niet per se zeggen dat Hij ons niet verhoort. Zijn afwijzen kan ook vol van genade zijn. Als Hij ons bijvoorbeeld juist door zijn afwijzen kleiner maakt en dichter bij Hem brengt. De Heere verlost ons als antwoord op ons gebed niet altijd van onze zorg of van ons kruis of verdriet. Maar Hij geeft zijn kinderen wel, en dat zegt de catechismus, genade. Ook genade om het te dragen. God wil zijn genade geven en zijn Heilige Geest. En die beiden geeft Hij aan zuchters. Juist ook de Heilige Geest hebben Gods kinderen zo nodig. Want je moet niet denken, als de Heere in je leven gekomen is, dat je er dan bent. Je hebt meer nodig, meer ontdekking, meer toepassing van het bloed van de Heere Jezus Christus. Meer vernieuwing, meer onderwijs, meer troost en bemoediging. Altijd steeds weer iedere dag hebben de Heere zijn geest en genade nodig. En de Heere werkt zijn genade in de harten van zijn kinderen. Hij oefent het geloof in het leven van zijn kinderen juist in de weg van het gebed. Is het donker in uw leven? Bid dan en zoek de Heere. Is het zo doods geworden in uw leven, zo anders dan vroeger? Bid dan en zoek de Heere. Is er twijfel en aanvechting? Bid dan en zoek de Heere. Zijn er vragen over de weg die u in uw leven moet gaan? Bid dan en zoek de Heere. Geldt dat alleen Gods kinderen of geldt dat iedereen? Als u bidt, dan zult u ontvangen. Als u zoekt, dan zult u vinden. Er zijn mensen die zeggen, de mens kan niet bidden. En als je vindt van wel, dan ontken je daarmee de doodstaat van de mens, want de mens kan helemaal niets. En dus kan een mens ook niet bidden. Dat is waar, zonder meer. En ik moet er nog wat aan toevoegen. Als we al proberen te bidden, verdienen we zeker ook niet dat de Heere ons verhoren zal. Maar toch zegt de Bijbel er nog iets bij. En wie daar niet naar luistert, loopt het risico dat hij God tot een leugenaar maakt, in plaats van zichzelf te beschuldigen van onwil en onmacht om te bidden. De Heere zegt in zijn woord in Jesaja 45, ik heb tot het zaad van Jacob niet gezegd, zoek mij tevergeefs. De Heere wijst ons mensen wel de weg van de middelen, ook de weg van het gebed, de weg van het zoeken van God, van het vragen naar hem. En hij verbindt de belofte van zijn zegen aan dat middel, aan het gebed. En zegt, want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden. En als u dan gevonden zult hebben, dan zult u beamen dat het zo is wat Jesaja schrijft. Ik, God, ben gevonden door degene die mij niet gezocht hebben. Want het was ten diepste Gods eigen werk. Het was zijn werk alleen. Het was God zelf die een mens van zichzelf niet zocht, zoekende gemaakt heeft. God wil zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven die hem met hartelijk zuchten zonder ophouden daarom bidden. Bidden zonder ophouden. Zuchten zonder ophouden. We moeten altijd bidden en niet vertragen, zo gebood de Heere Jezus in Lucas 18. Niet denken, het helpt toch niet, de Heere wil toch niet naar mij luisteren. Nee, want hij hoort zelfs het geroep van de jonge raven. Met hartelijk zuchten, zonder ophouden, bidden om genade en om de Heilige Geest. En zo staat er, daarvoor danken. Het is heel terecht dat de catechismus dit zo zegt. Er zijn mensen die altijd danken, die nooit of bijna nooit zuchten. Dat heeft alles te maken met wat er staat in antwoord 117, met het feit dat ze hun nood en ellendigheid niet echt kennen. Maar er zijn ook altijd mensen die zuchten, maar nooit of bijna nooit danken. En dat is ook niet goed, pas op. Dat is niet tot eer van de Heere. Onze gebeden zijn niet alleen een schuld belijden en om genade vragen, maar ook om de Heere te erkennen voor zijn genade, om de Heere eer toe te zeggen en te danken. Immers zelfs in de grootste duisternis, midden in het donker van de nacht, is er altijd nog wel reden om de Heere te danken. Daarom zegt de dichter van Psalm 103, en we zingen dat met elkaar, loof, loof den Heer, mijn ziel, met alle krachten, verhef zijn naam, zo groot, zo heilig te achten, och, of nu al wat in mij is, hem prees. Loof, loof mijn ziel, als hoorder der gebeden, vergeet nooit één van zijn weldadigheden, vergeet ze niet, 'tis God die ze u bewees, We zingen met elkaar op Psalm 103 het eerste vers. In de catechismespreek van vandaag over het gebed. We stelden drie vragen, drie aandachtspunten van de preek. De eerste vraag was, waarom is bidden eigenlijk nodig? Nu de tweede vraag, wat houdt dat in? Vraag 117 zegt, wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem, dat wil zeggen door hem, verhoord wordt? De catechismus noemt als antwoord daarop drie zaken. Als eerste zegt de catechismus dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Dus bidden is bidden tot de enige ware God. Je zegt vanzelf, we bidden niet tot andere goden. Maar als we eerlijk zijn, zijn er wel heel veel gebeden die gericht worden op? Ja, hebben ze eigenlijk wel een richting? Of zijn ze in het luchtledige uitgesproken? En als ze al een richting hebben, zijn ze dan niet gericht op hem, die in onze ogen een grillige, onbetrouwbare en onbereikbare God is, die toch niet naar ons luisteren wil? Dan bidden we niet tot God. Dat is geen bidden, want onze God is anders. Hij heeft immers gezegd en roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en u zult mij eren. De enige ware God, dat is ook de heilige God. God is de heilige God. Hij is niet zomaar iemand met wie je een praatje maakt. Bidden is niet gewoon maar praten met God alsof hij je vriend of buurman is. Bidden is naderen voor Gods aangezicht. Bidden is voor God verschijnen. Voor een heilig God die voor ons zondige mensen buiten de Heer Jezus Christus een verterend vuur en een eeuwige gloed is, bij wie niemand wonen kan. Dus wie bidden wil, moet heel diep buigen. Moet een diep besef hebben, enerzijds van Gods hoogheid en anderzijds van eigen kleinheid, nietigheid en zondigheid. Hij of zij moet ten diepste iets kennen en van God en van zichzelf. Alleen zo iemand kan, zo zegt de catechismus, God van harte aanroepen. Niet alleen maar uit sleur, niet alleen met woorden op de lippen zonder hart, maar met een hart dat roept vanwege mijn nood. Het tweede wat de catechismus noemt is dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Natuurlijk, iedereen heeft nood. Waarom zou je anders bidden? Maar het gaat erom dat wij die nood van ons echt grondig kennen. Grondig, dat wil zeggen tot op de bodem. En op de bodem van onze nood ligt onze zondeschuld, onze ellende. En die ellende is dat we in Adam diep gevallen zijn, dat we met God gebroken hebben en sindsdien God kwijtgeraakt zijn. Die nood en ellendigheid, die moeten we, en daarvoor is het werk van de Heilige Geest onmisbaar, recht en grondig kennen. Die nood en ellendigheid moeten we persoonlijk, bevindelijk kennen. Als je iets ziet van je nood, dan ga je je voor de Heilige God verootmoedigen. Dat wil zeggen heel klein maken. Dan ga je bidden, Heere, vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid schonden. Ik ben het niet waard dat u mijn gebed horen zou, maar wees mij toch genadig. O Heere, hoor me toch, hoewel ik het zo onwaardig ben. Dat zien we ook in het derde wat de catechismus noemt, bij een waar gebed hoort ten derde, dat wij deze vaste grond hebben dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, hoort u? Om des Heeren wil, zeker wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Het gaat hier over de vraag, waar zoeken we terwijl we bidden onze grond? Waarom zou de Heer ons willen of moeten horen? Niet om iets van ons, niet vanwege onze liefde, onze ijver of onze tranen. Denk maar aan het gebed van Daniel. Als hij bidt, dan zegt hij, wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht niet neder op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden die groot zijn. Daniel 9. De ware, die oprechte bidder, houdt uiteindelijk maar één ding over, één grond, niet in zichzelf, maar buiten zichzelf, Gods barmhartigheid. Ik heb alles verzondigd, Heere, maar bij uw grondeloze barmhartigheid, wees mij toch genadig, want mijn gebed kan maar om één reden verhoord worden. De catechismus zegt om des Heren Christus wil. Om de voorbeden van de Heere Jezus Christus aan de rechterhand van zijn Vader. En hij heeft beloofd, voorwaar, ik zeg u, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. En wat Vader onder u, die de Zoon om brood bidt, zal hem een steen geven. Of ook om een vis zal hem voor een vis een slang geven. Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven. Indien dan u die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degenen die hem bidden. En daarin, om daarin alleen, vindt een schuldverslagen zondaar, die iets heeft leren kennen van zijn zonden en ellende, staande voor de heilige God, toch vrijmoedigheid, om vrijmoedig toe te gaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden, om geholpen te worden te bekwamer tijd. Pleitend op Gods barmhartigheid en belofte. Zoals David pleitte op Gods belofte toen hij bad en doe, gelijk als u gesproken hebt. Om uw naams wil, Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Tot slot nog ons derde aandachtspunt. Bidden, waarvoor mag het? Want vraag 118 zegt, wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Het antwoord zegt, alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij onszelf geleerd heeft. Kortom, alles. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. De volgorde is trouwens wel helder. Eerst vragen om geestelijke nooddruft en dan om alle andere nooddruft. Wat die geestelijke nooddruft is, dit mijn ziel, hoe zult u rechtvaardig voor God verschijnen? En als het gaat om wat je echt nodig heeft, om nooddruft, daar vergeldt al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En dat alles naar het volmaakte voorbeeld dat volgt, dat we regel voor regel in de komende zondagen met elkaar zullen overdenken. Het Onze Vader. Daar zien we hoe we bidden moeten. Daar zien we hoe we bidden mogen. Niet met een overvloed van woorden. Niet met eindeloze gebeden. Immers, zo zegt de Heere Jezus, en als u bidt, zo gebruik geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen. Want zij menen dat zij door een veelheid van woorden zullen verhoord worden. Het zit niet in veel woorden of in mooie woorden. Het Onze Vader is eigenlijk maar een heel kort gebed. Het is ook een heel sober gebed. Er staat letterlijk niet één woord te veel in. En het is gericht op God. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. En dan bid ik verder voor mezelf? Nee, ook dat niet. Er staat in het Onze Vader niet één keer het woordje. Ik. Gemeente, we gaan eindigen. Ik wil u en jullie, jongelui, graag nog een keer wijzen op de dringende noodzaak van het persoonlijke gebed. Alleen in het verborgen voor God. Zoek, jongelui, in huis, een plek waar je ongestoord in stilte kan bidden. In stilte, niet in de drukte. Bij allerlei geluiden kan je jezelf niet concentreren. Dan ben je heel snel afgeleid. Doe even alles wat je afleidt weg en uit. En zoek de stilte. Buig daar je knieën. Dat is een teken van grote eerbied, van klein zijn voor God. Vouw daar je handen. Dat is een teken van hulpeloosheid. Mijn handen kunnen helemaal niets. En laat daar je woorden zijn als het roepen van Bartimeus. Zone Davids, ontferm u mijner. Als je zo bidt, dan zal de Heere je horen, nooit om verdienste. Nooit omdat jij zo goed gebeden hebt, maar omdat de Heere zelf gezegd heeft dat hij het gebed hoort. Het staat in Psalm 65, hij hoort het gebed. Het staat in Psalm 147, hij hoort zelfs het geroep van de jonge raven. Hij hoorde de stem van de stervende Ismaël in de hitte van de woestijn. En dus zal hij ook jou horen als je in stilte eerbiedig tot hem bidt. Als je hem bidt om brood, zal hij je geen steen geven. Open dan je mond, eis van hem vrijmoedig op zijn trouwverbond. Alles wat je ontbreekt, schenkt de Heere je, als je het hem smeekt, mild en overvloedig. Amen. We eindigen met dankzegging. Drie enige God, u zij al de eer. Zo mogen we tot u naderen in gebed, aan het eind van deze leerdienst. U heeft ons de weg van het gebed gewezen. En u roept het ons toe, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Dat hart wat vol is van eigen ik, van eigen wanbedrijven. Dat zondige hart, dat wilt u hebben. Want als u ons hart hebt, dan hebt u alles. Door ons hart gaan de levensaders, stroomt het bloed. En zonder ons hart zijn we dood. Heere, dat we dan zo tot u mogen naderen. Dat we het in onze harten mogen ervaren. Tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Heb dank, Heere, dat we uw woord mochten lezen en mochten beluisteren. Wilt u het in onze harten brengen, Heere, dat het vruchten mag voortbrengen van geloof en bekering. Wilt u ook vanavond uw woord zegenen? Sterk dominee zondag, wilt u geven dat het ook in zijn hart mag zijn, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdriet gedaan. Help hem als hij mag voorgaan in het midden der gemeente. Leg hem de woorden in de mond en onze overdenking in het hart. Wilt u met uw geest in ons midden zijn? Breng ons veilig thuis. Geef dat we de tijd vanmiddag zullen gebruiken om u te zoeken. Om in uw woord te lezen en te studeren. Om met elkaar na te praten over de preek. En als we alleen thuis komen, Heere, geef dan dat we met u zullen praten. Dat we aan u zullen vertellen wat we hebben gehoord of niet hebben gehoord. Heere, dat alles ook van deze morgen mag leiden tot glorie van uw heilige naam. We vragen het u om Jezus wil. Amen. We zingen met elkaar Psalm 81, vers 4, 7 en 12. Want dit is het bevel van de Heer der Heren aan zijn Israël. Dit is het hoogste gebod, het recht van Jacobs God, dat wij billijk eren. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen, onder mijn gelei vond gij hulp. Mijn woord werd van u gehoord uit het paleis der donderen, en het twaalfde opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Op mijn trouwverbond al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. We noemden Psalm 81, vers 4, 7 en 12. eindigen we met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.
Zegen.